Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Helder onthaal voor Wijnaldum in Rome. Hoe staat het met de verbouwing van Feyenoord? De coëfficiënte Polonaise zet maar door. En de KKD, de Keukenkampioen Divisie, is klaar voor een verhitte strijd. Dit is de AD Voetbal Podcast van 5 augustus. Langzamerhand keren alle watchers weer terug van vakantie. Zijn ze klaar voor de start van een nieuw seizoen? Dat geldt natuurlijk ook voor Mikkel Schouka. Mikkel, welkom terug. Fijn dat je er weer bij bent.
Ja. Leuk dat ik er weer ben, hè?
Nou, ik denk dat de luisteraars dat zeker leuk vinden, ja. Die willen natuurlijk alles horen over Feyenoord, dat begrijp je.
Ja.
En je weet ook dat we hebben natuurlijk altijd afgelopen jaren...
Het historisch feitje.
We hebben het historisch feitje. En dat doen we nu steeds aan het begin even als een soort van teaser, een audiofragment. Wat te maken heeft met iets wat vandaag gebeurde, zoveel jaar geleden. En aan het einde gaan we daar nog even over hebben, ja? Dus ja. Ik denk dat jij deze namelijk kan herinneren.
Frezer is boos. Omdat Buettner, denk ik, achter de bal gaat staan. Kasia gaat er nu een stokje voor steken. Let op. Hier komt Goran Kasia. Die zegt nee. Jij gaat hem, denk ik, niet nemen.
Weet je nog waar dit over ging? Ik denk het wel, hè? Nog niet zeggen, hè? Maar...
Nee, maar in ieder geval ook een strafschop natuurlijk. Die, ja. Maar ik weet niet meer exact uit welke wedstrijd. Okay. Dus het zal tegen Feyenoord geweest zijn dan. Maar...
Dat een stadion zo kan fluiten, dat is lekker als je oortjes in hebt bij de podcast. Hè? Dan weet je in ieder geval. Ja. We komen straks op terug. Het historisch feitje van deze dag van 5 augustus. Eerst even naar een aantal zaken die zeker even besproken moeten worden. Wijnaldum, gaat hij gelukkig worden bij AS Roma? Hij is daar aangekomen, werd daar binnengehaald als een held. Gaat het een goede club voor hem zijn?
Dat denk ik wel, want bij Paris is het uiteindelijk allemaal niet gelukt, hè, om allerlei redenen. En AS Roma is natuurlijk een hele grote club. Ik weet niet of je de presentatie van Dybala hebt gezien recent.
Ja, nee, zeker.
Ja, die club en met Mourinho als coach. Kijk, zij zijn niet in staat waarschijnlijk om zomaar de Serie A te winnen. Maar ja, dit is een enorme club waar je zeker in de situatie waarin Wijnaldum verzeild was geraakt prima terecht kan. Met het oog op het WK is dit volgens mij ook handig van hem. Hij moet wat geld laten schieten, heel veel geld denk ik. Maar hij zal wel veel meer aan spelen toekomen. En dat vergroot zijn kansen. En het is niet zo dat hij nu ergens in een B-league terecht is gekomen. Of bij een zwakke club. Dit is een ploeg die tot de verbeelding spreekt. Er zullen veel Feyenoorders van denken, ja, daar hebben we die finale van verloren. En zo goed waren ze niet. Maar AS Roma is natuurlijk een hele grote club. Met een grote trainer waarin die echt wel zijn kansen gaat krijgen. Zijn minuten gaat maken. En die heeft hij nodig.
Ja, AS Roma huurt hem voor 5 miljoen euro van Paris Saint-Germain. En dan betaalt Paris Saint-Germain nog de helft van het salaris van Wijnaldum. En ze kunnen hem eventueel overnemen voor 8 miljoen euro.
Ja, nou, het salaris, dat was natuurlijk het punt. Want ja. Paris Saint-Germain heeft hem destijds voor de voeten van Barcelona weggehaald natuurlijk. Met een enorme salarisverhoging ten opzichte van het bod van Barcelona. Ja, en dat laat je speler natuurlijk zeker op die leeftijd niet zomaar 1, 2, 3 lopen. Dus ja, er staat nog steeds een heel goed salaris voor hem tegenover. Minder dan dat hij eerst had. Maar ja, dit is voor alle partijen een goede oplossing. Bij Paris werd het moeilijk voor hem. Hij mocht ook niet mee op trainingskamp. Vorig seizoen was het al lastig. Ja, AS Roma, die weet wel hoe je met ervaren spelers om moet gaan. En daar zit hij goed. Dus ik denk een win-win voor AS Roma, voor Paris en voor Louis van Gaal en Wijnaldum.
Ja, ik vroeg me wel af, is dat nou een nieuwe tendens die we steeds vaker zien, dat je een huursom moet betalen voor een speler? Vroeger was het toch zo, je huurt een speler en je neemt het salaris over bijvoorbeeld?
Ja, daar wordt heel erg over onderhandeld tegenwoordig. Dus die salarissen, hè, heel vaak betalen clubs wel mee. Omdat vaak willen ze van die spelers af. En in dit geval is dat natuurlijk ook gewoon zo. Het heeft soms ook te maken dat clubs niet direct kunnen kopen. Vooral in Italië is er vaak eerst een verhuur met een verplichte optie tot koop. Die ook veel meer in de mode is gekomen.
Ja.
Maar in dit geval gaat het er natuurlijk vooral om. Ja, Wijnaldum moet daar weg. Paris moet daar natuurlijk ook een beetje aan meewerken. En AS Roma kan niet zomaar miljoenen op tafel leggen blijkbaar. Dus ja, dan moeten ze iets in elkaar knutselen wat werkt. En waar alle partijen tevreden over kunnen zijn. En uiteindelijk kwam hij natuurlijk transfervrij naar Paris.
Ja.
Dus dit is voor hun ook nog financieel. Daar geven ze niet zo vreselijk om natuurlijk. Maar, want daar klotst het geld natuurlijk tegen de plinten van het stadion aan. Maar dit is natuurlijk voor hun best wel een goede oplossing. En het is jammer dat het afgelopen seizoen helemaal niet is geworden. Je hoort daar vaak verhalen van. En de verhalen zijn eigenlijk altijd hetzelfde. De Zuid-Amerikanen die veel bij elkaar zitten, die de dienst uitmaken. Met de trainer die er zat, hè, Pochettino, spelers die daar heel veel privileges kregen. En ja, dan is het moeilijk om daartussen te komen op zo'n middenveld. En dat is zonde, want het was eigenlijk, het leek het best wel een goede match. Hè? Maar Wijnaldum, ja. Na jarenlang in de Premier League en dan in bij zo'n grote club op weg naar Champions League winst, daar had hij al vaak zijn sporen verdiend. Ja, het is helaas niet gelukt en het is echt wel toe te juichen dat hij nu in ieder geval weer een goede stap vooruit kan zetten. Want anders was het WK onmogelijk geworden natuurlijk als hij daar niet weg was gekomen.
Ja, dat geldt natuurlijk ook een beetje. Nu de volgende die op het lijstje staat om een transfer te maken is natuurlijk Depay. Die natuurlijk bij Barcelona weinig aan spelen gaat toekomen, zo lijkt het. En die moet natuurlijk ook zijn minuten maken voor Van Gaal.
Ja, Dortmund wordt dan genoemd. Omdat daar natuurlijk met Haller een treurige situatie is ontstaan. Ja, daar lijkt het wel op. Rugnummer inleveren. Eigenlijk zijn ze heel duidelijk bij Barcelona. Hè. Aubameyang kan ook gaan. Ze zijn heel duidelijk tegen die spelers. Salaris inleveren en spelers die ze niet nodig hebben krijgen dat heel duidelijk te horen. Ik heb niet gelezen of gehoord dat de paar dat ze echt letterlijk te horen heeft gekregen. Maar ja, het ziet er niet naar uit dat hij daar een hele prominente rol krijgt in eerste instantie. En het WK, dat is natuurlijk echt heel bijzonder. Ja, dat is zo dichtbij.
Ja.
He, want we hebben het thuis ook wel eens over. Kom je terug van zomervakantie en dan zeg je, in november begint het WK en dan ben je gewoon een maand, vijf weken van huis. Maar dat is zo snel in een seizoen natuurlijk. Je kunt het niet hebben dat je even 2-3 maanden op de bank komt te zitten. En dan, normaal gesproken zou je kunnen denken, nou die tijd heb ik en dan vecht ik voor mijn kansen en dan komt het wel goed. Maar nu zit het WK als een stok achter de deur. Niemand kan het zich veroorloven om zomaar slecht te beginnen aan een seizoen. Met de mogelijkheid dat je niet in een WK-selectie komt. Nou zou dat voor Depay, denk ik, wel loslopen. Hè? Die komt er altijd wel bij. Maar dan is er ook nog, ben je helemaal messcherp? Kan je helemaal fit aan zo'n toernooi beginnen?
Je hebt ook genoeg wedstrijden voor dat toernooi natuurlijk. Hè? Want het is gelijk, het is gelijk gaan.
Dus is het handig als je gelijk bij een club aan de bak kan waar je een prominente rol vervult. Waardoor je lekker in het seizoen kan komen en dan in één keer door dat WK kan pakken. En dan weer verder. Dus het is een heel aparte situatie. Ik had eigenlijk wel nog meer transfers bewacht in de categorie Wijnaldum en straks de paai van spelers die echt een beetje in een crisissituatie zijn beland met het oog op hun WK. En
ik had we zijn er nog minder, niet, hè? Het is nog niet einde van de maand, hè?
Dat klopt. Ik had ook wat minder situaties verwacht van spelers die een grote gok nemen. Hè? Malacia is een jongen vol zelfvertrouwen.
Ja.
Zat bij het Nederlands elftal, zal er waarschijnlijk nog bij zitten, maar naar Manchester United gaan is best wel een risico. Maar bijvoorbeeld ook de nieuwe spits van Feyenoord, de Mexicaan, Jiménez, die dan van Cruz Azul naar Feyenoord komt en die WK-selectie zit best wel dichtbij. Maar ja, stel je nou voor dat je een tijdje nodig hebt om te wennen of ja, je komt door visumproblemen en dergelijke wat later bij het eerste elftal en je concurrent is aan het scoren geraakt. Kijk hoe Dessers een hele tijd op de bank heeft gezeten destijds bij Genk. Ja, die tijd hebben ze eigenlijk niet. Dus ik had gedacht dat veel spelers het zekere voor het onzekere zouden nemen en voor een positie zouden blijven kiezen die rooskleurig was en dan na het WK wel verder zouden kijken.
Nou ja, misschien is dat bijvoorbeeld iemand dat Gakpo doet wel heel nadrukkelijk. Hè? Misschien wel. Hè? Het kan nog zijn dat hij weggaat de komende maanden, maar maand. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon zegt, ik blijf in ieder geval tot de winterstop in Eindhoven. Dan ben ik in ieder geval gegarandeerd van een plekje in de WK-selectie.
Ja, dat klopt. Ik weet niet of dat bij hem specifiek zo het geval is. Maar ik kan me voorstellen dat je zo denkt. Ik heb Malacia wel een tijd voor die transfer gesproken. En dan zei ik, ja, stel nou dat je naar een topclub gaat. Nou, dat is uiteindelijk de waarheid geworden. Durf je dat dan aan? Hè? Je zit dicht bij zo'n WK-selectie. Maar het is ook niet zo dat je zomaar een abonnement hebt. Hè?
Ja.
Maar ja, die zei dat wel op zijn Rotterdamse. Die zei, ja, daar ben ik helemaal niet bang voor. En als je zo'n club me haalt, dan kom ik echt wel aan spelen toe. Ja, dat is natuurlijk inderdaad de vraag. Pak je dat niveau van die Premier League gelijk op? Ja, dan ben je eigenlijk een stap vooruit en dichter bij een basisplaats van het Nederlands elftal dan voorheen. Maar ja, is het wat moeizamer zoals veel spelers hebben ondervonden? Ja, dan kan het ook zijn dat je in problemen komt. Kijk, Wijndal gaat naar Ajax. Was ook nog niet top in die wedstrijd tegen PSV en de Cruijffschaal. Maar stel dat hij daar nou een wervelend eerste helft van het seizoen speelt en dat het bij Malacia minder loopt. Ik noem gewoon maar even twee voorbeelden. Het gaat niet specifiek om die spelers, maar ja, dan kan die situatie best wel verschuiven.
Je wil ook doordenken als speler. Overigens, praten we zo meteen verder over Feyenoord en de stand van Feyenoord en hoe het gaat met de verbouwing van Feyenoord. Even nog de coëfficiënten Polonaise. Die zijn natuurlijk goed ingezet met AZ, dat die eerste voorronde van die Conference League overleefde. AZ daarna in de tweede voorronde tegen Dundee weer spelend uit.
United, hè?
Ja, precies.
Ja, maar je zei Dundee en dat is... Nee, dan worden ze boos, want ze liggen naast elkaar, hè? Dundee United.
Nee, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Dundee United. Ja. Maar hebben ze tegen Dundee United hebben ze dat niet zo goed gedaan? Want Twente in Europa, die hebben gelijk een goede start gemaakt.
Ja, bij Twente zie je wel het grote voordeel. Ik weet natuurlijk niet hoe Kukariki de vorig seizoen uitzat. Maar Twente heeft natuurlijk gewoon... Ja, kijk, de opstelling is dezelfde opstelling als die ze vorig jaar hadden. Ze hebben ook een geweldige bank. Althans, een geweldige bank. Maar voor het niveau net onder de top van de Eredivisie is het een hele goede bank. Waar Sam Steijn ook bijvoorbeeld bij is gekomen. Ja, die gaan gewoon door op de ingeslagen weg. Jans heeft vorig jaar aan het elftal gebouwd. En zo spelen ze natuurlijk nu nog. Ja, dat voordeel hebben ze heel erg in de voorbereiding. Ja, die clubs die zijn natuurlijk bij gebaat dat er vroeg belangrijke wedstrijden zijn. Omdat ze dan al dat ritme makkelijk op kunnen pakken. Ja. Daarom was het vorig seizoen, vond ik het van Feyenoord ook wel knap. Omdat die alles veranderde. En ook daar resultaten aan koppelde. Terwijl normaal gesproken kost dat wat resultaten in het begin. Maar je ziet bij Ron Jans, gezelfde of de naam op het formulier. En voetballen maar. En ze hebben natuurlijk in die transferperiode best wel wat mensen buiten de deur gehouden. Voor clubs buiten de deur. Hilgers is er nog steeds. Brenet kon er allerlei clubs, maar kies toch voor Twente. En zo willen ze Seruki natuurlijk ook aan boord houden.
Ja, daar wil ik inderdaad graag naartoe, naar dat bruggetje. Want Seruki staat nog bij Feyenoord op de lijst als mogelijke nieuwe speler. Maar ja, als je natuurlijk nu zo door die Conference League heen wandelt in die voorrondes, dan is natuurlijk de kans dat iemand weggaat een stuk kleiner, hè?
Al kan je dat ook los van elkaar zien. Kijk, die jongen, ik bekijk het even van een afstand, hè, want ik ken hem niet. Ik heb hem nog nooit gesproken, maar het is natuurlijk een goede speler. Mm-hmm. Bij Twente heeft hij het goed gedaan en bij Twente zit hij ook goed. Alleen ja, bij Twente kwam hij uit de jeugd, kwam uit de groep van Wiever, waar in eerste instantie helemaal geen vertrouwen in was. Hij heeft het uiteindelijk waargemaakt. Ik ken de salarissen niet, maar hij zal zitten rond de 2-3 ton maximaal. Ja, als hij dan de stap kan zetten naar Feyenoord. Dan gaat het financieel al vooruit. Die club wil je heel graag hebben. Het is een grotere club dan Twente. Twente is natuurlijk wel echt een hele mooie club. Want het is 30.000 seizoenkaarthouders volgens mij. Het is al helemaal uitverkocht voor dit seizoen. Maar de top 3 blijft natuurlijk daar altijd nog net boven staan. Dus ik kan me voorstellen dat die jongen toch denkt van ja, dit is wel een hele goede kans.
Ja.
En dan kijk je denk ik toch wat minder naar ja, het loopt lekker bij Twente. En wat voetbal ik lekker mee. Het is eigenlijk wat je net zei. Spelers moeten ook durven doordenken. Of dat doen ze vaak. Dus ik denk toch dat het wel een beetje aan hem knaagt. Dat hij misschien denkt, ja, dit is wel een kans voor me. En wanneer komt die kans weer?
Nou, Tjukariki, ik zat even aan die wedstrijd te kijken, de eerste helft. En toen bedacht ik mij wel, dit is wel echt een type die bij Slot... Ik snap wel waarom Slot daarvan gecharmeerd is van deze voetballer.
Ja, dat is natuurlijk een talentvolle jongen. Makkelijk aan de bal. Pak makkelijk bal af, maar legt zijn meters ook af. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat ze hem wil hebben. Alleen ja, bij de clubs die waar weten inmiddels ook als Feyenoord aanklopt. Er is wat binnengekomen. Mag niet allemaal uitgegeven worden. Ja, en met Timber hebben ze natuurlijk ook een klein beetje een standaard neergezet van wat ze wel durven te betalen. En dan moet je je afvragen, schakel je Seruki in de kwaliteitsklasse van Timber of in hem wat minder? En Twente zegt letterlijk, ze hebben dat en dat betaald voor die en die speler. Ik geloof 8 miljoen voor Timber. Wat nog op kan lopen. Al vindt Feyenoord dat Utrecht daar wel heel enthousiast over is. Dus die hebben het idee dat het bedrag, die zullen weten dat het bedrag wat lager is. En Utrecht zal het misschien wat hebben opgepoetst. Zo werkt dat ook een beetje. Maar ja, ben je bereid dat voor allerlei middenvelders te betalen? Of vind je deze speler, max, laten we zeggen 5, 6 miljoen? Het probleem is wel, hij is Algerijns international, hij is nog jong. Hij heeft 2 jaar contract en er zit nog een optie op. Dus dat zou zomaar 3 jaar kunnen zijn. En ze willen hem niet kwijt, dus ja, er mag best wel tegenover staan. Alleen ja, het moet wel realistisch blijven, ook voor die jongen zelf. Je kunt natuurlijk geen bedragen gaan eisen van... ik hoorde Ron Jans zeggen, ik vraag me af of 10 miljoen genoeg is. Ja, als ze die bedragen vragen, dan komt hij daar niet weg.
Nee. Maar goed, de verbouwing van Feyenoord, hoe staat het ermee, vind jij? Ik bedoel, is Feyenoord opgeschoten met het vertrek van een aantal bepalende spelers en met wat ze nu hebben ingekocht?
Nou, opgeschoten wel, in die zin. Ze hebben natuurlijk het beleid bepaald met we halen Slot. Dan gaan de spelers zich ontwikkelen, die worden international en we gaan ze verkopen. Dus dat traject is gewoon, dat loopt perfect natuurlijk. Mm-hmm. Met Sinistera, met Malacia, waar veel voor is verdiend. Waar ze Auersnes voor 450.000 vorig jaar haalden. Die kan nu voor meer dan 10 miljoen naar Benfica. Dus daar zijn ze natuurlijk heel enthousiast over. Het probleem is alleen, ja, koop dezelfde kwaliteit maar terug. En laat het elftal meteen weer draaien. Nou, ze hebben best op papier natuurlijk een paar hele goede spelers gehaald. Alleen ja, Slot moet elke keer opnieuw beginnen aan zijn manier van spelen. Niet zozeer in... wat ze willen gaan doen, maar wel die spelers wegwijs maken in hoe hij wil spelen. Hij zoekt natuurlijk wel de spelers erbij die daar makkelijk in passen en die dat snel kunnen oppikken. Dus het hoeft ook niet te betekenen dat het maanden gaat duren. Maar ja, een aantal jongens zijn niet topfit dat ze meteen al achter elkaar die wedstrijden kunnen spelen. Dus hoe ver ze zijn opgeschoten op korte termijn, ja, dat is even afwachten. Het is ook niet zo dat Vitesse nou een lopend elftal is ook heel veel spelers weggegaan. Dus het zou kunnen dat dat allemaal wel meevalt qua schade. Maar je moet van Feyenoord eigenlijk denken dat die eigenlijk nu pas echt aan de voorbereiding beginnen qua voetbal. En dat misschien pas in oktober, dat dat echt helemaal er staat.
Ja.
En deze competitie, we hebben een heel groot interview met Slot in de krant. Die zegt, ja, vorig jaar had de kampioen 83 punten. Ik denk dat het niet meer genoeg is dit seizoen om kampioen te worden. Gezien het feit dat Ajax en PSV binnenhalen. Dus als wij mee willen doen, moeten we ook veel en veel meer punten gaan halen. Dan dat we vorig jaar haalden. En we hadden er vorig jaar al heel veel. Dus ja, als je mee wil doen om echt om de prijzen, moet je over die 80 heen zien te komen. Ja, dan kun je dus geen slechte start beoorloven. Dus ergens moeten ze een manier vinden om die spelers snel in te passen. Zonder dat ze ze meteen voor de leeuwen gooien en problemen later ondervinden. Maar ja,
is dan het grootste probleem? Want ik heb altijd de Hans Krij methodiek is altijd tel de doelpunten. Als je ziet dat Til weg is gegaan. Je ziet dat Linsen weg is gegaan. Dessers is weg. Je haalt nu wat jongens ervoor terug. Maar als je doelpunten gaat tellen bij dit Feyenoord, over de afgelopen jaren, wat die spelers die ze nu hebben staan gescoord hebben, dan telt dat niet heel erg snel op, hè?
Nou, dat is zo. Maar het is wel altijd zo, ja, waar mensen gaan, staan anderen op. Hè. Sommigen komen in een andere rol te spelen. En dan blijkt toch dat ze wel over die kwaliteiten beschikken. Ja, en ze hebben wel jongens die wel een doelpunt kunnen maken. En vorig jaar hadden ze ook niet gedacht dat Dessers en Linsen er zoveel zouden maken. Bij elkaar opgeteld met Europa erbij. Dus ja, ze hebben daar heel veel op ingeleverd natuurlijk. Zeker met Til Dessers en Linsen en Sinistera. Maar goed, ja, de jongens die nu komen, die hebben dat wel in zich. Maar die moeten wel echt zo'n standaard nu neer gaan zetten. Ja. Dat ze vanaf dit seizoen aantonen, ik ben goed genoeg voor 10 doelpunten in de Eredivisie, 15 doelpunten in de Eredivisie. Misschien 20 doelpunten. En ja, de grote vraag is dan natuurlijk, Danilo kan dat. Hè? Die heeft hij bij Twente bewezen. Maar hoeveel zou die Mexicaan Jiménez er al kunnen maken? Hoe ver is hij? Hoe snel gaat zijn aanpassing? Voor hetzelfde geld is hij inderdaad een type wat je boven Dessers zou kunnen inschatten. Inschalen. En ja, dan is het al vrij snel opgelost. Timber is de man die Til moet gaan vervangen. Althans, dat zei Slot. Hè? Dus die is gehaald als vervanger van Til. Dus daar verwacht hij ook wel gewoon zijn doelpunten van. Dus ja, in eerste instantie lijkt dat allemaal ietsje minder dan vorig seizoen. Maar vorig seizoen rond deze tijd had je ook een aantal van die spelers niet op die aantallen ingeschat. Dus dat kan ook wel snel veranderen.
Dat is waar. We gaan ook weer even een stapje maken naar de keukenkampioendivisie. Want vanaf nu, elke vrijdag, gaan we vooruitblikken op de speelronde. We gaan het doen met een vast clubje. Vaste mensen uit de keukenkampioendivisie. Dus volgende week bijvoorbeeld Kevin Hofland. En we gaan een aantal ploegen structureel volgen om te kijken hoe het gaat. Die keukenkampioendivisie is knetterspannend. Er zijn heel veel ploegen die allemaal kampioen kunnen worden. En de trainer die het spitsen gaat afbijten in deze serie, die we eens in de vier weken gaan bellen, dat is Sean Lammers. Dat is de trainer van Heracles Almelo. De eerste. Die is weer teruggekeerd in Nederland. Dus even kijken hoe hij denkt over de start van het seizoen in de keukenkampioendivisie. John, leuk om met je te spreken. Leuk dat je meewerkt aan deze nieuwe serie. Waarbij we één keer per maand ongeveer gaan bellen met je. Hoe het gaat bij Heracles Almelo. Allereerst, hoe gaat het met je om weer terug te zijn in Nederland als trainer?
Fijn. Een aantal jaren in het buitenland geweest. Veel nieuwe ervaringen opgedaan. Leuke landen gewerkt. Leuke mensen ontmoeten. Andere voetbalcultuur. En als je dan de kans krijgt om weer terug te komen. Nou, club als Heracles, ja, dan is de keuze niet zo heel moeilijk.
Nee, maar verbaast het je dat je door Heracles werd teruggevraagd? Want als je een tijdje weg bent uit Nederland, dan wil het ook wel zo zijn dat je snel vergeten bent als trainer, hè?
Ja, mij verbaast het absoluut niet. Ik weet hoe de voetballerij in elkaar zit. En kijk, er zijn een aantal mensen waarmee je gewerkt hebt, waarmee je goed gewerkt hebt en die je goed kennen. En op het moment dat er dan zoiets komt, dan zal het vaak bij dat soort mensen zijn. Zo zit de voetballerij in elkaar.
Ja, en zo kom je uiteindelijk terecht in Almelo. Excelsior heb je getraind, FC Eindhoven, Jong Vitesse, Esbjerg. Wat heb jij de buitenland meegenomen, wat je nu kan benutten in de keukenkampioendivisie?
Nou ja, in Esbjerg ben ik begonnen eigenlijk in dezelfde situatie. De club die was ook gedegradeerd. Uit de hoogste klasse. En daar heb ik samengewerkt met Ted Verleeuwen. En Ted heeft me toen gehaald en eigenlijk ook met de boodschap om zo snel mogelijk terug te komen. Heel veel dure jongens weggegaan. Veel jongens uit de eigen opleiding. Want de onder 19 was kampioen geworden van Denemarken. Veel jongens van de onder 19 ingepast. Eigenlijk van het begin af aan de gang gegaan. Op een manier zoals we nu ook hebben gedaan. Met een duidelijk plan. In hoe te spelen in balbezit, hoe te spelen in balverlies, de omschakelmomenten. En eigenlijk steeds beter gegaan. Hè? Vooral met jonge jongens heb je nog wel eens een keer dat het met ups en downs gaat. Maar uiteindelijk op het eind van het jaar toch gepromoveerd. Dus een goede doelstelling gehad. En het tweede jaar is eigenlijk alleen maar beter gegaan daar. Derde geworden van Denemarken. Europees voetbal gehaald. Verkozen tot trainer van het jaar in Denemarken. Dus dat zijn allemaal leuke dingen. En eigenlijk alleen maar de wind in de rug gehad. En het derde jaar was dan wat moeilijker. En dan zie je hoe de voetballerij weer in elkaar zit.
Ja.
Ik ben er beter geworden als trainer. Ik heb weer mijn ervaring op kunnen doen. In het buitenland kunnen werken. Wat ik al zeg, ook daar succesvol geweest.
Nou kom je bij Heracles Almelo binnen, waar natuurlijk een beetje het zuur nog zit van de degradatie. Dat had ook niemand zien aankomen met 34 punten. En dan moet je eigenlijk in een vrij korte tijd proberen iets om te draaien naar een positieve sfeer, positief klimaat. Dat lijkt me de grootste uitdaging in korte tijd.
Ja, en ook de manier van spelen. Kijk, Vorig jaar hebben ze vooral tegengehouden. Je speelt in een andere divisie en nu moet je het spel gaan maken. Ik denk dat helemaal de grootste uitdaging is. Hè, waar vorig jaar de jongens nog vaak achteruit liepen of moesten lopen. Of moeten ze nu vooruit lopen. En dat vergt wat. En daar zijn we 5 weken mee aan de slag. En dat kan alleen maar doorgroeien. Je moet ook niet denken dat wij gelijk nu al dat helemaal onder de knie hebben. Maar we hebben daar hele grote stappen in gezet. En dat kunnen we alleen maar verder ontwikkelen.
Ja. En heb je wel een lekkere openingswedstrijd, dat je er even lekker in kan komen, hè?
Nou ja, ik vind het een mooie wedstrijd. Ja. Het is een heel mooi affiche. Ja. Ik denk dat het 2 ploegen zijn die mee willen doen voor de prijzen. En ik denk dat we hebben ADO goed geanalyseerd. Ik denk dat ADO goed heeft ingekocht. En ook een duidelijk spelsysteem heeft. Nou, dan moet je eigenlijk tegen wapenen. En het is leuk om zo'n wedstrijd te beginnen.
Ja, het wordt wat dat betreft wel een bijzonder seizoen. Hè? Als je ziet welke ploegen er in de keukenkampioen-divisie spelen. Wat daar gebeurt ook, een beetje de wapenwedloop. Wie haalt de beste spelers op? En wat er gebeurt ook voor de onderkant eredivisie, wat dat betekent. Dat maakt het wel een heel interessant seizoen.
Ja, vind ik ook. Ja. Dat vind ik ook. Kijk, normaal heb je 2 of 3 kandidaten die gaan voor de titelpromotie. En nu heb je er 7. En dan zal ik misschien nog wat ploegen tekort doen. Maar je hebt een aantal ploegen die inderdaad zich heel erg goed versterkt hebben. En gaan voor de bovenste plaats.
Ja, nou, op weg naar de Eredivisie gaan we jou en een aantal andere mensen volgen uit de KKD komend seizoen in de AD Voetbalpodcast. Volgende week bijvoorbeeld Kevin Hofland van Willem II. En we spreken jou over 4 weken weer, John. En succes tegen ADO Den Haag vanavond.
Dankjewel en succes met het programma.
Heb jij de zoutjes al klaarstaan, Mikos? En de cola voor vanavond om met port op schoot te kijken naar het schakelprogramma, denk ik?
Ja, nou, ik ben wel benieuwd. Zeker het begin wil je altijd even kijken. En vaak zie je dat de ploegen, dat is geen goed nieuws voor John, de ploegen die net gedegradeerd zijn, die beginnen meestal ook wat moeizaam aan zo'n seizoen. Die moeten weer even wennen aan dat eerste divisievoetbal. Dus... Ja, het is alleen maar toe te juichen als het daar spannend wordt natuurlijk. Hè. Vorig jaar was het heel spannend in de eindfase in die play-offs. Maar er zitten een paar mooie ploegen tussen, dus het is leuk om te volgen.
Ja, inderdaad. Rode JC, ADO Den Haag, NAC zit erbij. Nou ja, VVV, Willem II, PEC, De Graafschap, Roda.
Zouden die van Kukariki winnen, denk jij?
Nou, ik denk dat die misschien met Kukariki wel een beetje partij kunnen geven. Wat denk jij?
Ja, puntje, uit.
Ja, Almere City denk ik wel dat die uit wel een puntje kunnen pakken. Wat denk jij?
Ja, nou ja, ik hoorde vooraf, dat zie je zo vaak, hè. Ze hadden nog bijna niet verloren. Ze hadden 8-1 gewonnen. Ze hadden 8-1 gewonnen van een ploeg uit Luxemburg.
Ja, maar dat moet je maar gedaan hebben. 8-1 winnen
van de ploeg. Utrecht werd nog wel eens uitgeschakeld door een ploeg uit Luxemburg.
Utrecht, ja.
We zijn in Europa inmiddels wel, zijn we wel een fase voorbij. Dat we, vroeger liepen we toch wel spaak tegen dit soort ploegen.
Nee, dat is al lang niet meer, joh.
Dat hebben we nu niet meer zo, nee.
Nee. Zeker niet. Hey, het historisch feitje.
Ja.
Het historisch feitje.
Ga maar even erbij pakken. Had natuurlijk alles te maken met die wedstrijd dit weekend ook.
Frezer is boos. Omdat Buettner denk ik achter de bal gaat staan. Kasia gaat er nu een stokje voor steken. Let op. Hier komt Goran Kasia. Die zegt nee. Jij gaat hem denk ik niet nemen. Verwarring alom. Het wordt toch Buettner. Buettner, het is gelijk.
Die ging erin. Weet je het al, waar het om ging?
Ja, ik denk dat dit die wedstrijd was om de Supercup.
Ja, het is Johan Cruijffschaal inderdaad. 2017, ja. Vandaag 5 augustus, wint Feyenoord van Vitesse die Johan Cruijffschaal.
Ja.
En het bijzondere aan die wedstrijd was ook nog dat... dat die voor het eerst niet in Amsterdam werd gespeeld, maar in Rotterdam.
Ja.
En er waren ook geen Vitesse-fans bij die wedstrijd, want die hadden 1200 kaarten toegewezen gekregen. En dat vonden ze te weinig. Dus toen zijn ze uit protest niet gegaan, zeg maar. Maar goed, dit weekend is natuurlijk ook weer Vitesse-Feyenoord.
Ja, ja. Nou ja, dat is sowieso een interessante wedstrijd. Feyenoord heeft daar natuurlijk heel vaak verloren uit.
Ja.
De laatste jaren. Ze hebben er ook een keer het kampioenschap al min of meer binnengehaald met een stadion vol Rotterdammers. Maar dit is wel interessant ook met die strafschop, omdat je toch heel vaak ziet dat trainers tegenwoordig alles geregeld hebben. Maar die strafschoppen, dat is nog wel eens een puntje. Hè? Dan pakt Piet op en dan komt Klaas zeggen dat het niet mag. En dan zegt Piet, dat bepaal ik zelf wel. Dat verbaast mij altijd wel. Hè? Ja. Je hebt nu weer, ik weet niet of je die documentaire, de teaser van de documentaire hebt gezien van Arsenal. Dat ze dan trainen met het stadiongeluid van Liverpool erachter. Zodat ze zich helemaal kunnen voorbereiden. Het werd wel 4-0 volgens mij voor Liverpool. Maar bijna alles hebben ze tegenwoordig geregeld. Maar bij die strafschoppen en vrije trappen zie je toch nog vaak wel een beetje twijfel. Hè? En de trainers ook na afloop zeggen, ja, we hadden wel een lijstje, maar ja, die zat niet zo lekker in de wedstrijd. Ja, het verbaast mij soms wel dat daar nog in deze tijd van al het geregeld, dat daar vaak nog twijfel over is.
Ja, was trouwens wel bijzonder, want die strafschop die werd toen gegeven. Het werd in eerste instantie niet gegeven. Feyenoord scoorde uit de tegenaanval. Ja. Toen stond Jurgensen buiten spel. En toen werd Makkeli door de VAR naar de kant geroepen om te zeggen, joh, El Amadi heeft volgens mij een overtreding gemaakt. En toen kreeg Vitesse die strafschop. Dus in plaats van 2-0 werd het uiteindelijk 1-1. Verlenging was er niet, gelijk strafschoppen en die verloor Vitesse.
Ja, ja, dat was de 19e prijs die Van Bronckhorst pakte met Feyenoord.
Is dat de wedstrijd waar je het meest naar uitkijkt dit weekend? Of waar ga je naar kijken dit weekend? Want de eerste wedstrijd Eredivisie, eerste speelronde Eredivisie is genoeg natuurlijk om te zien.
Ja, nou, je wil ze allemaal wel meepikken. Dus dat kan natuurlijk al, hè, met Sparta op vrijdag bij Heerenveen. Maar ook... ja, wat wedstrijd op zaterdag.
Fortuna Ajax op zaterdag is 16:30 al.
Ja, en dan uiteraard natuurlijk Vitesse Feyenoord. Omdat dat de club is die ik volg. Dus dat wil je ook graag zien. En ik wil ook zien PSV Emmen. Want ik heb heel veel gelezen toen ik op vakantie was. Dat moordende schema van PSV. En dat heeft me wel een beetje verbaasd. Omdat ja, dat schema was natuurlijk al maanden bekend. En wij schoppen graag tegen de KNVB. En als krant hebben we ook wel eens een tikje uitgedeeld. Of ons beklag gedaan. Maar hoe hadden die dat nu anders moeten doen eigenlijk?
Nou ja, ik zal me dat ook te bedenken van de week. Want we hadden Rick natuurlijk vanuit Monaco en daar kwam Firma kwam daarbij. Maar volgens mij wordt toch ook wel eens in het belang van het Nederlands voetbal gedacht. Oké, weet je, PSV moet zich plaatsen. Dus die wedstrijd die nu op zaterdag staat en ze spelen dan op dinsdag weer. Die halen we of naar de vrijdagavond of je haalt hem eruit. Dat kan toch?
Nou, volgens mij staat hij eigenlijk op zondag en is hij naar zaterdag gehaald. Ik heb toevallig een artikel gemaakt over dat programma toen dat werd gepresenteerd. En toen was er eigenlijk niemand die zei, ja, dat ziet er heel gek uit.
Nee.
Het is natuurlijk heel vervelend dat het warm is in Monaco en dat het een zware tegenstander is. Maar PSV wist natuurlijk al die tijd al, wij spelen op zaterdagavond tegen Ajax. En op maandag reizen we waarschijnlijk naar het buitenland, tenzij we thuis spelen. En dan krijgen we een zware wedstrijd. Ja, dat is nou eenmaal zo. En het is toch ook niet zo, ja, ik snap wel... dat kort op elkaar, dat de prestaties beter worden als je wat meer rust hebt. Of dat het makkelijker wordt. Maar ja, om hier nou zo over te klagen, dat verbaasde mij wel een beetje.
Ja, het wordt dinsdag ook 27 graden, zag ik. Dus ja, het wordt dinsdag ook weer warm in Nederland.
Nou ja, en thuis, Monaco had best een aardige ploeg. Maar niemand leeft daarmee in het stadion. Het interesseert ze allemaal niks hoe die ploegen doet. En nu thuis in een vol stadion in Eindhoven met al die enthousiaste mensen erachter. Dan kunnen ze volgens mij Monaco wel opzij zetten.
We gaan lekker beginnen aan de speelronde in de Eredivisie. Lekker beginnen aan de Keukenkampioendivisie. En we gaan komende maandag in de AD Voetbalpodcast terugblikken op de eerste speelronde die achter ons ligt. Ik heb er wel zin in. Gewoon weer lekker voetballen.
Ja, het is niet heel erg weg geweest natuurlijk. Maar met het vrouwen-EK en het seizoen liep natuurlijk hier en daar nog best lang door. Maar goed, ja, het is altijd wel weer mooi als het echt gaat beginnen. Dan wil je toch die nieuwe namen zien. Je wil zien hoe ver ze zijn. En je wil ook zien of die ploeg in de KKD, hè, die degradante, of die inderdaad meteen een tik uitdelen. Of dat die even moeten wennen, zoals ik zei. En daar ben ik toch een beetje bang voor. Hou deze maar, kunnen we volgende week meenemen. Vaak beginnen ze slecht aan het seizoen.
Nou, we gaan dat gelijk meenemen en dan gaan we er maandag verder over praten. Mikkels, dank. Mooi weekend en tot volgende week.
Ja.
Steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.